Yes. Wauw, dankjewel, Daaf. Dat was kort, maar echt dikkrachtig. En we gaan zo meteen door met aanbidding. Dus daar... Ik moest net aan denken, het is echt een totaal ander tak van sport, spreken en aanbidding doen. Dus ja, ik heb niet zoveel moeite meer met aanbidding doen 's ochtends. Of, ik voel me daar niet zo nerveus over of zo. Maar nu heb ik toch zoiets van, wow, ik heb hier zoveel zin in van vanochtend. En tegelijkertijd vind ik het ook wel weer spannend. Want dan zit je in je bulp van wat je hebt ervaren, welke openbaringen je hebt gehad en dat soort dingen. En nu is het van, oké, de kunst om dat over te gaan dragen. Dus ik zeg, doe je handschoenen maar aan om, die, om te vangen wat voor jou is vanochtend. En it's like honkbal, yeah, baseball. Hey, ik ben een paar weken terug benaderd door Hanneke van, joh, wij zoeken nog iemand die kan wil spreken over aanbidding. En dan kwam ze ermee of ik het tof zou vinden. Omdat David die zei van, joh, vraag maar naar Nani. En dus ik zei, nou, oké, dat is prima. En gelukkig is God een God die ons voorbereidt. Ik ben al een hele tijd terug dat God het op mijn hart had gelegd. En ik had zoiets van, oké, de tijd komt wel. En probably now is the time. En de aanloop hier naartoe, naar vanochtend, is heel, heel gaaf geweest. Toch nog, ondanks alles wat er doorheen komt. En... Ik was met de preek bezig afgelopen weken al toen had ik het vroeg en ik het had bevestigd. En afgelopen week zat ik weer in de auto vanuit een afspraak uit Amsterdam. En heel bizar, maar als ik die lange ritten moet maken naar Amsterdam, zijn dat hele mooie ritten met God aan boord. Laten we het zo zeggen. En echt super gaaf. Ik had de worship van Bethel had ik opstaan in de auto. En toen was het weer dat het raak was. God raakte mijn hart, God raakte mij en gaf mij bijbelteksten voor vandaag, gaf mij thema, wat inhoudelijke dingen van hier, dit is wat ik met jou wil delen, dit is wat ik moet delen met de gemeente. En dat is zo gaaf dat je dat soort van kan, ik zeg wel, downloaden. Ik mag zo downloaden en daardoor kost het je minder energie om dat te doen, omdat het iets is wat God in jou op je hart legt, wat God in jou legt. En dat is zo, zo bizar en heel gaaf. Even een kort stukje over mezelf. Ik doe al een hele tijd aanbidding. Sinds 2002 ben ik toen met aanbidding begonnen, echt in het christelijk leven. En was een ontdekkingstocht met God. Heel veel moeten leren. Heel veel moeten afbreken in mijn leven en opnieuw opbouwen. Dat God echt dingen die vanuit mijn verleden, vanuit de generaties voor mij allemaal opnieuw moest vormen. En daarin ben je op een zoektocht met God. En dan ga je door allerlei momenten, identiteitscrisis, verleidingen, beproevingen. En toen ik eindelijk heb ontdekt wat God voor mij is, wat mijn identiteit in God is, was ik ook in staat om het stukje aanbidding verder diep te pakken en daar ook iets mee te kunnen doen. Dat het ook kracht heeft, dat het ook waarde heeft en dat het niet alleen maar zingen is of dansen of wat het ook allemaal mag zijn. Daar kom ik zo meteen op terug. Maar door mijn identiteit te kennen en een relatie met God ben ik in staat vandaag de dag om leugens die op kunnen komen weer onder ogen te nemen en ze tegen te spreken en ze te vernietigen. Op momenten van strijd of als je door zware levensprocessen gaat, ben je in staat om in zijn autoriteit die hij aan jou heeft gegeven te staan en doorbraak te zien waar doorbraak bijvoorbeeld niet mogelijk leek te zijn. Dit door gebed en aanbidding, door God te blijven aanbidden om in elk moment, in elk fase van je leven. En ik zal zo meteen aan het einde wat meer vertellen over hoe ik mijn levensstijl van aanbidding heb, wat dat is voor mij. Maar daarvoor wil ik terug naar de Bijbel, naar het begin, waar het is begonnen. En die? Yes. Al heel vroeg in de geschiedenis van de mensheid was aanbidding bekend als levensstijl van de mensen. In het Oude Testament zag je dat aanbidding, dat de lui die aanbidding deden, die gingen voorin. Die waren verantwoordelijk voor aanbidding. En zij werden ook wel de levieten genoemd onder andere. En die waren verantwoordelijk voor aanbidding dag en nacht. Die gasten die gingen voorin en die deden dat. Dit was het nageslacht van het stam Levi. En op het moment van strategische beslissingen werden de levieten vooruitgestuurd met aanbidding. Om daar een soort van de weg open te breken. En op momenten dat er besprekingen waren, dan werden zij ingeschakeld, opgeroepen om te helpen in die strategische keuzes. Dat werden door de levieten gedaan. Zij hadden een hele bijzondere plek in die tijd. Zij waren echt soort van apart gezet om dat werk te doen. En aanbidding naar God was hun levensstijl, dat was hun lifestyle. Dat was gewoon waar zij dag en nacht 24 uur per dag mee bezig waren. En ze deden een soort van ploegendienst. Want als de ene ging weg en de andere kwam en ging verder. Dus dat was hoe zij dat deden. Als je gaat zoeken naar de betekenis van aanbidding, kom je een aantal hele leuke dingen tegen. Op Wikipedia bijvoorbeeld, die zegt: aanbidding is het bewijzen van goddelijke eer aan God of wat als goddelijk wordt beschouwd. Aanbidding is geen religieuze handeling, maar een religieuze manier van leven. De ware aanbidding van een godheid omvat elk aspect van iemands leven. Nou, dit is echt vet wat hier staat. Dan zegt hij: het is niet een handeling, maar het is een manier van leven. Dat zegt Wikipedia, dit heb ik niet verzonnen. Wiki zegt dat gewoon. Wikipedia. En daarnaast, het omvat elk aspect van iemands leven. Hoe gaaf is dat? Er zijn zoveel kenmerken die, als je het hebt over elk aspect. Met elk aspect wordt namelijk bedoeld alles, maar ook alles van je leven. Echt elk deel, alles, elk deel van jouw bestaan. Elk seizoen of periode van je leven. Dit betekent ook dat kenmerken zijn die je kan onderverdelen. Onder bijvoorbeeld, als ik hier zie van wie je bent, je identiteit. Wat zijn jouw doelen, je zwakheden, je sterke punten. Je hoogte en je dieptepunten. Je processen waarin je bevindt. En ga zomaar door. En zo kan je voor jezelf invullen welk aspect het allemaal mag zijn in jouw leven. Als we het hebben over elk, maar ook elk aspect. Maar wat is de bedoeling eigenlijk? Want we hebben het over aanbidding, we hebben het over elk aspect. Wat is nou precies de bedoeling? Het is de bedoeling dat wij God mogen aanbidden op elk moment van de dag, elk seconde van ons leven. Daar falen we allemaal in. Maar God zegt: maakt niet uit. Kom bij mij elke keer opnieuw. En hij geniet ervan. Hoe wij ons voelen of niet, als we iets te vieren hebben of juist helemaal niks te vieren hebben. Zoals afgelopen week. Met al het slechte nieuws wat er is geweest, waar we een heel aantal van ons mee te maken hebben gehad. Dat we dan ook op dat moment naar God toe kunnen gaan en zeggen: God, ik snap hier echt helemaal niks van. Hoe kan dit? Maar maakt niet uit, God. Ik blijf u eren. Ik blijf u aanbidden. Ik blijf u zoeken. Hoe zwaar het ook mag zijn. Hoe antwoordloos het ook mag zijn. Als we ons ellendig voelen of juist helemaal gelukkig. Als we door beproevingen gaan of in de overwinning staan. Als we door persoonlijke veranderingen en of processen gaan. Als je in de mood bent of als je niet in de mood bent. Dan zeg je: ik heb nu wel geen zin. Hij is daar en hij mag aanbeden worden om wie hij is. Niet om wie ik denk dat hij is. Niet om wie Petra zei dat hij is, of om wie Theo zei dat hij is. Nee, om wie hij is. Punt, uit, uitroepteken, uitroepteken, uitroepteken. Als je daarin ook kijkt, bijvoorbeeld naar het voorbeeld van Saul uit in de Bijbel. Die liet David komen op momenten dat hij depressief was en geteisterd werd door kwade geesten. Hij kon het zelf niet eens. Hij kon het niet en hij liet David komen om te spelen. En daardoor ervoer hij rust. Ervoer hij vrijheid. En dat is een duidelijk voorbeeld waar de Bijbel hier zegt van, hey, ook al als je niet in staat bent om te aanbidden, om dankbaar te zijn. Desnoods zoek je iemand die bij jou komt en jou helpt. Of je zegt, David zei ook vaak in het psalmen dat hij zegt, mijn ziel prijst de Heer. Mijn ziel aanbidt de Heer. Dat je tegen jezelf kan spreken. Wij zijn daarin geen zweverige lui, maar heel bewust, heel down to earth. Dat je zegt van ja, ik voel me nu zo, maar ik spreek nu tot mijzelf en zeg net zo goed van, aanbid de Heer, sta op. Dat je jezelf een schop onder de kont geeft en zegt, sta op. En tijdens het voorbereiden, toen kwam ik in Efesiërs 1 terecht. En dit was echt een masterlijk stuk. Efesiërs 1 vers 3 tot en met 10. Ik ga hem nu eerst lezen. En daarna heb ik hier in bijna elke regel iets heel bijzonders ontdekt. En dat vind ik echt wel gaaf. En dat ga ik met jullie delen. Aan God de Vader van onze Heere Jezus Christus komt alle dank en eer toe. Hij heeft ons, nu wij één zijn met Jezus Christus, alle geestelijke zegen gegeven die er in de hemel is. Al voordat hij de wereld maakte, heeft God ons uitgekozen. Ons die één met Christus zijn, wij zouden alleen van hem zijn en volmaakt voor hem staan. Hij is altijd... Het is altijd zijn bedoeling geweest om ons als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus. Opdat wij hem zouden prijzen voor zijn onovertroffen genade. En hij heeft ons door zijn geliefde zoon laten ervaren hoe buitengewoon goed hij is. Gods zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat wij hebben misdaan is ons daardoor vergeven. Wat een ongelofelijke genade. En dat niet alleen. God heeft ons alle wijsheid en inzicht gegeven. Hij verlangde ernaar ons het geheim bekend te maken waarom hij Christus heeft gestuurd. Hij heeft besloten alles in de hemel en op aarde bijeen te brengen onder het absolute gezag van Christus als de tijd ervoor gekomen is. Hier zie ik diverse dingen voorbij komen. En toen ik het aan het lezen was, heb ik nog een keer gelezen. En toen zag ik een aantal hele gave ontdekkingen. Daar zijn ze. Bij vers 3 zegt hij, als God de Vader van onze Heere Jezus Christus komt alle dank en eer toe. Dat is aanbidding. Dan zegt hij heeft ons nu wij één met Jezus Christus en alle geestelijke zegen gegeven die er is in de hemel. Daardoor zijn wij erfgenamen. Daarna gaat hij door bij vers 5 en zegt hij, het is altijd zijn bedoeling geweest om ons als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus. Dat is je identiteit. Je weet van, hey, ik ben Gods kind. Dat is mijn identiteit. Een koninkrijks persoonlijkheid. Opdat wij hem zouden prijzen voor zijn onovertroffen genade. De erkenning van wie hij is. En hij heeft ons door zijn geliefde zoon laten ervaren hoe buitengewoon hij is. De bevestiging en een verbond. Door het te laten ervaren, neemt hij ons mee daarin van, joh, dit is wat ik voor jou ben, dit is wat jij voor mij bent. En daardoor een bevestiging is dat. Hij laat ons dat ervaren en hij gaat een verbond aan met ons, want Hij zegt hier in dit hele stuk, herhaalt hij het vaker, één met Jezus Christus, zijn zoon. Zijn we er nog? Ja? Oké, goed zo, jullie zijn wakker. En dan zegt hij, Gods zoon heeft zijn leven en zijn bloed gegeven om ons van de zonde te verlossen. Alles wat we hebben misdaan is ons daardoor vergeven. Wat een ongelofelijke genade. Dat is vrijheid. Hij zegt hier, jullie hebben vrijheid, want ik heb het jullie allemaal vergeven. Jullie zijn daar vrij van. You are really, really mine. You're free. En als we dit beseffen en als we dit weten, op het moment dat er gedachten komen van verbonden, dat je zelf gebonden voelt of dat je zelf vastzit, dan kan je terug naar zo'n vers en zeggen van, hey, wacht, God zei, ik ben zijn zoon. God zei, hij heeft mij alle zegeningen gegeven. God zegt tegen mij, ik ben vrij. En dan gaan we het hebben over autoriteit in ons christelijk bestaan. Want anders blijven we maar op, we vallen en we staan. Elk wind wat er komt, we vallen en we staan. Elk beproeving wat er komt, je valt en je staat. Maar op het moment dat we dit soort woorden, dit soort bijbelteksten gaan kennen en snappen wat er staat, dan kan je in de ware identiteit, de ware autoriteit gaan staan die God ons heeft gegeven. En dan is het niet meer prosperity preaching. Nee, je weet het omdat je weet en je weet wat daar staat in de Bijbel. En dan gaat er in mij een fire en denk ik van, come on. Het begint met die ontdekking. Het besef dat wij erfgenamen zijn. Wij zijn één met Jezus Christus. Dat zegt de Bijbel, dat zegt niet ik, dat zegt niet Peter, dat zegt niet Theo, dat zegt niet alle sprekers van Bethel, van Hillsong. Nee, dat zegt de Bijbel, zegt dat. Vervolgens is het belangrijk om je identiteit te pakken in Christus. Te kennen en het te weten. Wie ben je? Niet alleen het stukje van, oh ja, ik ben een zoon en dochter van God. Ja, halleluja, amen, prijs de Heer en ik ben gered. Nee. Het omvat meer dan dat. Er moet een overtuiging zijn en kennis van wie je bent. Wat ik net zei. En dat is vaak een van de kinken in de kabels van ons christen zijnde. Velen van ons weten vanuit ons verstand dat wij zonen en dochters van God zijn. Maar als er een storm komt, hoe sta je er dan in? Wat weet je? Wat kan je? Ga je net als die lui in dat bootje in de Bijbel, dan ga je, Jezus, Jezus, help, we hebben een probleem. Of ben je in staat om te zeggen, ik spreek deze situatie nu tegen. Het is genoeg geweest. En God komt daarna zeker wat doen. Het is niet dat je dat allemaal zelf moet gaan doen. Nee, op het moment dat hij ziet van, hé, ik sta hier klaar om te helpen. En op het moment dat hij zegt, oké, het is genoeg geweest. Hij zegt, yes. Engelen, erop af. Daarnaast merk ik zelf en zie ik dat ons kennis van het woord wordt steeds subtieler. Het wordt steeds soort van, er komt steeds meer water bij de wijn. Men wil wat toevoegen, zodat het allemaal, iedereen voelt zich lekker erin. Maar niet meer het harde woord zoals het was, zoals het is, of zoals duidelijk. Gewoon bam, dit is het. En het verliest zijn kracht. De beloftes die in de Bijbel staan, worden steeds zwakker uitgedrukt. En we weten het vaak niet meer uit ons hoofd. Ik bedoel, het is niet zo dat je de Bijbeltekst specifiek moet weten van, oh, 1 Spreuken 3, die. Nee, het gaat erom dat je weet waar het, dat het erin staat, dat wat daar staat, dat het van jou is. Dat noemen ze een rhema word. Het is iets wat God tot jou spreekt, waar jouw openbaring is. Welke autoriteit is jou gegeven? Dat zijn we soms vergeten. We laten met ons dollen door de duisternis om ons heen. En daardoor kunnen we niet in de maximale potentie fungeren zoals wij zijn geroepen om te fungeren, om te werken, om God te aanbidden, om te staan als christen zijnde. Wij willen vaak als de ander zijn en concurreren met elkaar. Terwijl we elk uniek zijn, terwijl we allemaal uniek zijn, terwijl we allemaal ons eigen kenmerken hebben, ons eigen gave toevoeging. Want als je kijkt naar iemand die een wedstrijd gaat spelen, die gaat pas hiervoor inschrijven, aanmelden, op het moment dat hij of zij weet of ervan overtuigd is dat hij die kans maakt om te winnen. Die gaat niet als hij denkt van ja, ik ga echt never nooit winnen. Dan gaat hij zich nooit inschrijven voor de Olympische Spelen. Toch? Nou, er wordt dan een mentaliteit van een winnaar gecreëerd bij die persoon. Die popt op een gegeven moment uit, die gaat bloeien en hij gaat zich hierop voorbereiden. En als de momenten komen waarop twijfel komt, wordt het hem geleerd en wordt hij bewust van dat hij kan zeggen van hey, ik heb me hiervoor voorbereid, ik ben een winnaar, ik ga ervoor, ik kan dit, ik heb uithoudingsvermogen, ik heb doorzettingsvermogen. En hij gaat in zichzelf geloven in wat hij kan doen. En ik maak deze vergelijking omdat wij als christenen ons ook mogen voorbereiden met het woord, met de beloftes van God, met alle getuigenissen die hij al heeft gedaan in jouw leven, dat je dat vasthoudt. En op het moment dat de situaties komen, dan heb je je rugtas bij je en die haal je er zo uit je woorden. Bam! Hier ga ik voor. Bam! Dit is mijn waarheid. Want dat heb ik ervaren. Niet omdat Peter dat heeft ervaren. Nee, dat heb ik ervaren. Niet omdat Ruben dat heeft ervaren. Nee, dat heb ik ervaren. Het gaat niet om wat de ander heeft ervaren, dat ik daarmee een getuigenis over mag vertellen. Dat is gaaf, dat je met hun mag vieren erover, maar het is ook wel goed dat je je eigen ervaringen hebt, je eigen openbaringen hebt. Op zoek gaan naar wat er bij jou past. Hoeveel christenen kennen uiteindelijk bijvoorbeeld ook de geestelijke spelregels? Wat kan wel, wat kan niet? Hoe zit dit, hoe zit dat? Waar sta je voor? Waar sta je in je recht? Welke beloften zijn er voor jou? En om dat allemaal vorm te geven, om daar allemaal mee bezig te zijn, om dat te gaan erkennen, om dat te voeden, om die vorm te krijgen, heb je daar gedurende je week, door je alledaagse handelingen, komt daar aanbidding bij kijken. Want aanbidding was elk aspect van je leven. Dus het is niet alleen maar hier muziek. Nee, aanbidding is meer dan dat. Want als ik aan mezelf af ga vragen, en dat is voor jullie ook, hoe ziet mijn leven van aanbidding eruit? Als ik het heb door de weeks, door de hele week door. Waar luister ik naar? Met wie ga ik om? Wat voor taalgebruik is er in mijn omgeving? Wie beïnvloedt mij? Beïnvloed ik mijn omgeving? Hoe zoek ik God? Is er een succesformule om dit te doen, om dit te bereiken? Helaas, die is er niet. Omdat het je levensstijl is, het is je lifestyle, het is iets wat je doet vanuit jouw natuur zijnde, vanuit iets wat je jezelf maakt en je gaat ervoor. En daar ga je gedurende de hele week, als je mee bezig bent met je leven, met wat je doet, dat je stil mag staan en elk ding van, oh ja, dit is ook aanbidding. Oh ja, dat is ook aanbidding. Want aanbidding is niet alleen zingen. Aanbidding gaat door muziek heen. Aanbidding gaat door dans heen. Aanbidding door kunst. Als je aan het koken bent, klinkt heel simpel, maar koken, ook dat is aanbidding. Door gebed. Door de connectgroep, als je naar je connectgroep gaat, dat is ook aanbidding. Door het lezen van het woord of een boek. Aanbidding door rust te nemen. Wow, toen dacht ik van, ai, ai, ai. Oh, die vergeten we. En deze tijd waar de telefoon de hele tijd zut, 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 zut. Oh, dat was geen move, David, sorry. Maar aanbidding door anderen te bemoedigen, dat is ook aanbidding naar God toe. Aanbidding door complimenten te geven. En zo kan ik doorgaan met een heleboel voorbeelden van wat aanbidding inhoudt. En we gaan zo meteen, als we zo meteen doorgaan met worship, met de aanbidding, dan heb ik een aantal geheime projecten in de zaal lopen. En daar, dat zijn ook bepaalde vormen van aanbidding. En ik ben benieuwd wat daaruit gaat komen. Ik heb met de mensen afgesproken dat ik hun naam nog niet zal zeggen. Want anders wordt de druk te hoog voor hun. En, maar dat er tijdens de aanbidding hier op de zondag ook, dat je God mag aanbidden in waar jij goed in bent. In waar jij jou mag identificeren met God. In de stukken waar je zegt, hier spreekt God tot mij. Hier kan ik mijn dankbaarheid, mijn liefde naar God terug uiten. Mijn dankbaarheid teruggeven aan God. Dat die ruimte er mag zijn. Oh, hij vliegt eruit. Als wij boven al deze bovenstaande dingetjes gaan begrijpen en dit echt gaan toepassen in ons leven, gaan we ervaren dat wij in staat zijn om de negatieve atmosfeer die wij in het dagelijks leven meemaken, dat wij door aanbidding heen dit kunnen omdraaien. Daar zijn we in staat om dat te doen. Op het moment dat er situaties komen, kunnen we dat omdraaien. En dit is een feit. Dit is niet iets wat zweverig is. Het is niet iets wat alleen de aanbiddingsleiders dat kunnen doen. Nee, dit kunnen we allemaal. Dit kunnen we allemaal. En zelfs mensen die niks met het geloof te maken hebben, zullen gaan ervaren op het moment dat jij in staat bent om die atmosfeer waar jij bent te veranderen. Door onze houding, door de woorden die wij gebruiken, door onze manier van onszelf uiten. En dat is bizar, want dan denk je, hoe kunnen mensen die, dat vond ik ook een hele bijzondere openbaring, hoe kunnen mensen die niks met God te maken hebben, dit ook gaan ervaren en ook erkennen? En toen was het alsof God zei, het gebeurt niet door jou, maar omdat de Heilige Geest daar is, en de Heilige Geest die is in staat om ook tot de geest van de niet-christenen te spreken. Ik zal hem herhalen. Het is niet door jou, maar omdat de Heilige Geest daar is. En de Heilige Geest is in staat om ook tot de geest van de niet-christenen te spreken. En dan had ik zoiets van, wow, this is awesome. Want je denkt, oh, God spreekt alleen tot ons. Nee. En laatst was Peter hier en toen zei hij dat ook, van ja, ik was ook een niet-christen en toen heeft God ook tot mij gesproken. Dus ja, dan begint het. Het moet ergens beginnen. En de Heilige Geest is degene die spreekt. Want de Bijbel zegt ook, de Heilige Geest is degene die ons overtuigt van onze zonde. De Heilige Geest is degene die tot ons spreekt, die ons overtuigt van wat wij doen. En dat is zo gaaf. En met dit allemaal, als je daarbij stilstaat, dan kan het niet zijn dat we alleen maar hem willen eren en danken voor wie hij is. Dat stukje erkenning van, oh God, u bent zo groot, u bent zo gaaf. U bent zo bijzonder, wat een avontuur. En als er momenten komen dat het niet gaat, dat je ook kan zeggen, oh God, dit is echt niet tof. Dit is niet goed. Maar dan nog, Heer. Ik geef u alle dank en eer. En vanuit mezelf, als ik iemand bijvoorbeeld dien, dan is dat ook aanbidding voor mij. Toen ik dat stukje Bijbeltekst ben gaan begrijpen van, alles wat je doet, doe alsof je het voor de Heere zelf doet. Toen ben ik me gaan beseffen dat alles wat ik doe, tot ere en glorie van hem mag zijn, zonder daar een beloning van de mens te verwachten. Maar hierin heb ik op een gegeven moment ook ontdekt, van ja, ik betrap mezelf soms wel. Dan zeg ik vanuit mijn gedachten, oh, ik doe het zonder iets te verwachten. Maar als je die dankjewel niet krijgt, of als je geen beloning ervoor, dan denk ik van, nou, dat is jammer, hoezo dat dan? En dan gaat het door je hoofd van alles heen, en dan moet je terug naar dat woord. Terug naar, wacht even, nee. Want de mens hoeft mij niet te belonen, maar God is degene die mij gaat belonen. En zo was er een tijd, daar moest ik ook aan denken, waar er veel mensen de tendentie hadden dat als je hun een compliment geeft over iets wat ze hebben gedaan in de kerk of zo, dan gingen ze als eerste zeggen, nee, dankjewel, alle eer en glorie aan de Heer, halleluja. Alle eer en glorie aan God. En ik werd daar, sorry dat ik het zeg, op een gegeven moment allergisch voor. Ik kon hier echt niet tegen, want ik snapte het niet. Als je namens God iets gaat doen, dan mag je toch een beloning van God ontvangen. Dan mag je toch de dankjewel, een schouderklopje af en toe, oh, goed gedaan. Je mag daar ook van genieten, toch? En op een dag tijdens een preek van Juanita Bynum, toen kreeg ik een stukje een openbaring daarover, want het was alsof God tegen mij zei, elk ding wat je doet, en God daar blij mee is, krijg je een kroon op je hoofd voor. Als mensen je hiervoor belonen of dankbaar zijn voor iets wat je hebt gedaan, of dat ze jou daarvoor eren, dan mag je zeker die kroon in ontvangst nemen. Maar de vraag is, wat doe je ermee? Wat doe je ermee? Hou je die op voor jezelf, om jezelf te verhogen, om maar steeds meer naast je schoenen te gaan lopen? Of breng je die weer bij de Vader? Want mensen weten dat je voor het Koninkrijk van God actief bent. Dat is geen twijfel. Dat zien ze, dat herkennen ze. Maar het geheim zit hem in het feit dat je ook terug kan naar die plek van aanbidding. Terug kan naar die geheime plek. Naar je kamer, de plek van ontmoeting met hem. En zeg, Heer, alsjeblieft. En er is zo'n gaaf nummer, en die is ook vertaald in het Nederlands, waarin die zegt, elke kroon die ik ooit droeg, leg ik nu neer. Alle eer die ik ooit kreeg, geef ik aan u, mijn Heer. Want er is niemand, er is niets aan u gelijk. Ik geef u alle glorie, ik geef u alle glorie. As simple as that. Dus ik mag die kronen ontvangen. En je hoort het kronen en niet kroon. Dus dat betekent, ik kan niet meerdere kronen op mijn hoofd. Dus ik krijg eentje, ik leg hem terug. Ik krijg een ander, dank u wel, Heer. En dat vind ik zo'n gaaf iets. Dat aanbidding is. Dat we mogen dienen en wetende van, oh ja. Iemand zegt, joh, dank je wel, goed gedaan, Ruud. Super, dank je wel. En dat je terug mag gaan naar God en zeggen, Heer, tjap. Dan, next assessment, please. En zo is mijn eigen levensstijl van aanbidding begonnen. In die tijd om daarin te ontdekken hoe dat gaat. Ik vertelde straks in de auto. Als ik in de auto zit, dan heb ik zo vaak van die meest intensieve momenten met God. Dan heb ik ervaringen, dan heb ik gevoel van dankbaarheid. Dan kan ik in de auto, niemand luistert naar mij, dus dan kan ik schreeuwen zoals ik wil. De mensen rijden voorbij die denken, wat is er met die donkere gast in de auto aan de hand? Dan lach ik even naar hun en dan is het weer goed. Maar, weet je, en ook dat God mij bevestigt in dingen. Als ik die momenten met hem heb in de auto, onder andere. Ik reis nu steeds minder naar Amsterdam. Ik deed dat een tijd dat ik dat echt vaak deed. En dan had ik zulke gave momenten. En het bizarre, ik kan het nog steeds niet begrijpen, was op elke keer op exact dezelfde punten onderweg. En daar heb ik nu op de A50 heb ik nu een aantal weer. Dat als ik aan het rijden ben, alsof het in één keer zo van de rij, en dan ga je door zo'n tunnel heen waar je in één keer van poep, oh, er is iets aan de hand, er gebeurt hier iets. En daar had ik toen destijds op de A2... En ik ben nu afgelopen maand een paar keer in Amsterdam geweest na een hele tijd. En het was er gewoon nog steeds. Dat God daar echt op die momenten kwam. En weet je, het zo bizar gaaf hoe dat is op dat moment. En dan denk ik van, oh ja, dit heb ik gemist. Ik heb het al een hele tijd niet meer gehad zo. En al die momenten gaan gepaard van mij met aanbidding. Want ik heb meestal, dan heb ik bijna altijd alleen maar battle worship aan in de auto van de live, dat weekenddiensten van hun. Of dan heb ik weer Hillsong aanstaan. Of dan is er weer Jesus Culture of Casting Crowns. En dat het in die momenten van aanbidding, dat de teksten voorbij komen uit die liederen, wat mij pakt. En dan komt het besef naar boven van, oh ja, I'm no longer a slave of fear. Boom! En daar zit ik weer, daar ga ik. Want dan gaat alles uit mijn verleden, alles waar je doorheen bent gegaan, komt dan weer naar boven. En dan denk je van, yes, dat heb ik overwonnen. Yes, dat heb ik niet meer. Yes, ik sta daar nu. Bam, en bam. En dan word je weer opgebouwd. Stukje voor stukje, beetje bij beetje. Dat is uit de praktijk. Dit is niet uit een boek, wat ik nu zeg. Ik heb een periode gehad dat ik elke dag om 5 uur opstond om God te zoeken en te bidden en hem te aanbidden. Elke dag. In het begin was ik net echt met het geloof bezig aan het ontdekken en ik was helemaal enthousiast. Wij kennen dat allemaal wel, hè? Als ze net bekeerd zijn en jonge gasten, helemaal gek voor Jezus. Wil alles, wil ervoor gaan. En dan 5 uur elke ochtend, bam, en we stonden op. Ik zat destijds ook in een gemeente waar wij... Dan belden we de anderen. Dan sta ik om 5 uur op, bel ik de anderen. En die belt weer iemand. En zo gingen we elkaar bellen. Dan hadden ze van ketting, telefoon om elkaar te bellen om te gaan bidden. Nou, dat was gaaf. Dat was een hele bijzondere tijd. Dat was voor mij het stukje om die fundament te bouwen in hem. Een fundament. En daardoor zeg ik nu van, oh ja, ik zou dan weer terug willen naar die tijd. Absoluut. Maar omdat ik het nu minder doe... Wil niet zeggen dat het minder intensief met hem is. Wil niet zeggen dat er minder vuur is in wat ik doe. Nee, dat was een seizoen om het fundament te bouwen, zodat er een goede fundament is gelegd. Ik had toen het gevoel dat als ik het niet deed, ik geen contact had met God. Maar tegenwoordig weet ik gewoon dat hij altijd daar is. Het is een relatie. Ik ben een relatie gaan opbouwen. Het was een investering in die relatie. Een poos terug ook in de auto, weer in de auto, had ik een bijzondere ervaring waar ik... Ik was zo'n worshipdienst van Bette aan het luisteren en toen kwam dat lied van No Longer Slaves voorbij. En toen dat mij zo raakte, toen dacht ik ook zo van, oké, Heer, waarom raken die liederen mij elke keer? Waarom ben ik zo enthousiast over battle worship, over Jesus Culture, Jonathan en Melissa Helsje, Casting Crowns, Hillsong, noem maar op. En met name had ik ook zoiets, de laatste tijd merk ik dat de nieuwe liederen, de teksten zijn eigenlijk heel simpel, back to the basic, maar tegelijkertijd betekenen ze zoveel. Want er zijn ook sommige waar de teksten zo moeilijk zijn waar ik niet snap wat daar wordt gezongen. Dan zegt hij, where my feet may wander. En dan denk ik, wat? Huh? Maar ook, I'm no longer a slave of fear. Dan ga je beseffen, inderdaad ja, dat ben ik niet meer. Ik ben daar vrij van. Of ik wil dat niet meer. En daar ga je voor. En het was alsof God het toen antwoordde toen ik dat vroeg van waarom? Waarom kiezen we dat? Waarom spelen we dat in de kerk zo vaak? En ik merkte voor mezelf dat ik me zo kan identificeren met die teksten. Omdat ze me zo raken. You walked through all of my walls. Conquered my shame. Stepped into my past. Wow. Wij kunnen muren om ons heen hebben. Waar mensen niet doorheen komen. Maar hij komt daar doorheen. Hij breekt daar doorheen. En dan heb je zo'n lied wat dan precies verwoordt waar je doorheen bent gegaan. ja, als ik daar zo sta te zingen. You walked through all of my walls, conquered my shame. Ja, voor mij gaat dat niet. Ik heb zoiets van, you walked through all of my walls. Als ik het hierboven sta te zingen. Ik wil geen show daar geven. Maar mijn verlangen daarin is dat op het moment dat we dat zingen, en dat zie ik bij David ook. Het is alsof er raketten worden gelanceerd de zaal in. Dat het binnenkomt, bam, tegen die muren. Bam, tegen die twijfels. En dat je dat vastpakt en dan snapt, oh ja, dat is wat daar staat. En Judith heeft dat toen ook verteld, hoe het voor haar is. Dat er bepaalde liederen, die spreken jou aan. Bepaalde liederen zijn, soort van bijna, die zijn voor mij geschreven. Nou, pak dat, hou het vast, ga daarvoor en verzamel ze. En met dat allemaal, toen dacht ik, ja, hoe kunnen zij dat verwoorden? Wat wij voelen. En God antwoordde, het is relatie. Bij Bethel gaat het bijvoorbeeld om relatie met elkaar, relatie met God en de drie eenheid. Er is zo'n diepe relatie met God, dat ze Gods hart weten te vertalen en ook ons hart naar God toe. En daarom kan ik die liederen pakken. En wil ik die zingen, wil ik die uiten, wil ik daarin daarna luisteren. Hetzelfde als met preken, op het moment dat je preken hebt, dan denk je van, oh ja, dat snap ik. Als Bill Johnson iets spreekt, nou dan moet ik echt gaan zitten, alles om me heen uit, voorin, dat ik niet word afgeleid door alle bewegende dingen om me heen, om te kunnen luisteren, want als hij één zin zegt, dan is dat voor mij al een heel hoofdstuk. Omdat het een en al boom, wow, wow, wow is. En dan denk ik, ja, dan ben ik wel geïnteresseerd om naar te luisteren. Want ik word daarvan opgebouwd. Het zijn geen zwevende liederen en teksten, maar krachtig. Die toegepast kunnen worden in ons leven, in ons dagelijks bestaan. Proclamaties, Bijbelse beloftes, woorden van hoop, bemoedigingen, woorden met autoriteit. En dit heeft als uitwerking dat op het moment dat dit ons dagelijkse treat is, ons dagelijkse toetje, maaltijd, voorgerecht, nagerecht, amuse, drank, alles, dan worden we daaruit gebouwd. Dan wordt het ons levensstijl, dan wordt het deel van ons, dan is aanbidding meer dan alleen zondagochtend hiervoor. En dat is waar wij als gemeente naartoe mogen. Want dan gaan we verandering zien in onze omgeving. Ga je verandering zien in ons huis. Verandering zien op ons werk. En het blijft een work in progress. Het blijft een lastig ding, omdat wij blijven falen als mensen. Maar als we daar stilstaan en zeggen, ik ga hiervoor. Ik wil die openbaring hebben. Hoe gaaf is het? Ik lees dat, die Bijbeltekst van Efeziërs 1 en in één keer zie ik dat allemaal instaan. Het staat gewoon, er stond niet achter die dingen. En dan lees ik van, oh wauw, dat is mijn openbaring van het woord. Het moment dat we dat mogen hebben, als je in de connectgroepen bent, dat jullie bezig zijn van, oh wow, dit is een gave openbaring wat ik hier heb. Dit begrijp ik nu zo. Elja, is Elja er? Nee. Elja die had een poos terug ook, die was aan het vertellen hoe zij nu op een heel andere manier de Bijbel ziet en begrijpt. En ze werd er helemaal enthousiast over van, ik ontdek dit en ik zie dit. Nou, dat is waar we naartoe mogen. En ik wil nu een moment gaan nemen van aanbidding met elkaar verder. En daarvoor zou Peter nog wat zeggen. En dat we dit moment pakken om zo, Heer, waar is dat stukje waar ik u in mag aanbidden? Wat zijn de momenten in mijn dagelijks leven waar ik u het meest kan ervaren? En denk aan deze punten. Dat het niet aanbidding door muziek alleen is, maar door heel veel facetten. Alle facetten van ons leven. Amen.
Dankjewel.